Amen. Ja. Goedemorgen allemaal. Ja, halleluja. The great I am. Amen. Wie kan voor hem staan? Iedereen buigt plat. Plat neer, voorover, in totale aanbidding. Het Hebreeuwse woord is shaga. En dat betekent voorover buigen. Helemaal prostrate, zeggen we in het Engels. Voorover, lang uit. In overgave. Zo terecht hoor. Ja, ja, zeker. Halleluja. Yes, more Lord. Vul deze man hier met de kracht van de Heilige Geest. Fabio, hè, was het, of niet? Ja. Vul hem, heer. Ja, is er iemand dorst hier? Hoe meer dorst je hebt, hoe meer je drinkt, hoor. En hoe meer honger je hebt, hoe meer je eet. Sommige mensen eten nooit omdat ze geen honger hebben. Nou, we bidden voor een nieuwe honger. Maar deze broeder, die heeft er wel honger in, zeg maar. En dorst. Meer Heilige Geest. Vul ons, heer.
Ik kreeg een woord, Zacharia ja. 4.
Niet, ja, niet door kracht of geweld.
Precies.
Ja.
De Heer doet het. De Heer doet het echt.
Yes, halleluja. Vul hem op, heer. More Lord, Jesus. Holy Spirit. Heilige Geest, kom. Ja, toch? Ik kan wel wat Job-kracht gebruiken, toch? Gods kracht in Job's zwakheid. Amen, dat was de preek. We gaan naar huis. Ah, de Heer zegen jou. En ook dat hij jou zou gebruiken als een evangelist op straat. En in je omgeving. Voor je familie, je vrienden. Om te spreken. Om het een brief te zijn. De geur van Christus te zijn. Als mensen jou tegenkomen, Fabio. Dat ze Jezus ruiken. De geur van Christus. De aroma. Ja, het ruikt goed. Ja, de geur van Jezus verspreiden in onze omgeving. Ten leven. En voor sommigen ten dode, tenzij ze hem aannemen. Ja, ja, more Lord. En een brief te zijn, mensen jou lezen, dat ze Jezus lezen. Wat God in jou gedaan heeft. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise his name. Dat het effect zal zijn, hè? Ja. In je omgeving. Halleluja. Leer zegen je, man. Ik wil met jullie spreken vanochtend over Job. Dankjewel voor de uitnodiging om weer bij jullie te zijn. Ik wil het hebben over Job. En ik heb het een titel gegeven. Juichen met Job. Yes. Misschien dat je zegt, nou Stef, heb je het verhaal wel goed gelezen? Dat het begint ergens, zeg maar, hier. Dat ging allemaal heel erg goed in het verhaal van Job. En dan gaat hij gewoon loodrecht naar beneden. En dan hoofdstukken langs gaat het door van ellende en misère en discussie met zijn Jobs vrienden. De laatste die je tegen wil komen, zeg maar, in de crisis, dat zijn Jobs vrienden. Toch? Die nog even zout in de wonden strooien. Even nog, zeg maar, misschien zelfs wel zand in de ogen, waardoor je nog slechter gaat zien wat er nou eigenlijk aan de gang is. Die je nog even de grond in. Ja, dat is gelijk een diepe boodschap, want wij kunnen ook soms Jobs vrienden zijn. Hè, als je nou niet geneest, wat zeggen we dan? Als je nou misère hebt, wat zeggen we dan tegen elkaar? Als het moeilijk gaat? Dan moet je meer geloof hebben. Nou, ik ga er zoiets over zeggen. Maar uiteindelijk, na al die hoofdstukken, komt een aanbiddingsleider. Die komt aan boord, zeg maar, bij Job. En bij zijn vrienden. Iemand als jij. Echt een echte aanbiddingsleider. Elihu. En die leidt Job weer terug naar een godsontmoeting die ongekend is. Zie, Job wilde een verklaring. Dat is het einde van mijn preek al. Daarna gaan we naar huis. Nou. Maar hij kreeg een openbaring. Amen. Hij ontmoette God. Hij kwam maar. Dus wat ik doe, zeg maar, misschien zeg je nou, Stef, lees het verhaal een keer goed. Nou, ik heb het gelezen. Maar wat ik doe is, ik lees altijd het einde van het verhaal. Hoe loopt het af? Dus net als een boek open doen, zeg maar, begin je gelijk weer de laatste bladzijde. Dan is de spanning eraf. Maar Job is een typisch verhaal, zeg maar. Marina, Carina. Carina, hè? Ja, ik heb het goed onthouden, ja. Dankjewel. Maar Job is een typisch verhaal van er was eens, zeg maar, daar begint het verhaal. Er was eens een man, Job, en die was vroom en oprecht en godvrezend en wijkende van het kwaad. En het ging allemaal goed. En dan gaat het verder en dan komt er een tegenstander, de duivel in dit geval, door God toegestaan. En dan komt er crisis, komt er spanning in het verhaal, typisch verhaal. Zeg maar hoe een verhaal loopt als je een film aanzet op de televisie of als je je Bijbel leest. Dan komt er spanning in het verhaal, dan komt er strijd, dan komt er een tegenstander. En dan komt er een held. En die held begint met de introductie van Elihu en dan komt God op het toneel. En God is de held in elk Bijbelverhaal. Amen. En die komt, dan komt het tot ontknopen en dan komt het een overwinning. En dan juicht Job. Hij wordt 140. Hij wordt weer opnieuw gezegend. En als de Bijbel dat vermeldt, zeg maar, de Bijbel vermeldt altijd mensen die ouder dan 100 worden. Vermeldt de Bijbel altijd hoe bijzonder dat is. Want dat is de zegen van God die op iemand is. En dan wordt hij opnieuw gezegend. Hij krijgt nieuwe kinderen, zonen, dochters, knappe dochters. Job die krijgt 3 hele knappe dochters, staat er. De knapste dochters, zeg maar, de knapste vrouwen op aarde. Behalve mijn Agnes dan. Mijn Agnes overtreft die alle. Ja, echt. Maar de hele knappe dochters, die zeg maar een zegen zijn voor hem. En ook, het is gek ook, de namen van die dochters worden genoemd, maar van de zonen niet. Dat is toch apart hoor. Er zit toch een feministisch boek, de Bijbel, hè? Of in ieder geval het boek Job dan. Nou, dat is niet waar, dat is een grapje, maar goed. De dochters worden genoemd. En de zonen, die krijgt hij toch, en dan krijgt hij 2 keer zoveel zegen. Zie, ik lees het einde van het verhaal. Waarom? Als je aan God vasthoudt. Als je de broekspijpen grijpt van Vader God. Als je met God bent. Dan komt het altijd goed. Dus het verhaal van Job is eigenlijk wat Jacobus schrijft. Jacobus 5 vers 11. Let dan op de volharding van Job. Hij zegt het eigenlijk met nadruk. De volharding van Job, zegt Jacobus over zijn vijver zelf, hebben jullie gezien. Hij draait de woordvolgorde om. Hij begint gelijk over de volharding van Job. Hebben jullie gezien? Hij zegt niet, jullie hebben de volharding van Job gezien, hoe wij het hebben vertaald. In het Grieks is het omgedraaid. De volharding van Job. Dus met andere woorden, hij wijst op de volharding van Job. En de rest komt erna. De volharding van Job hebben jullie gezien. En jullie hebben gezien dat de Heer rijk is aan, en er staat er, affectie. Polus splangnoes staat er in het Grieks. Splangnoes is zoveel als affectie. Maar eventjes even laten zien, als je even wil gaan staan. Dat God zeg maar zoveel affectie heeft. Ja, kijk, je doet het al bij mij, maar de bedoeling was dat. Okay, maar dat ik even God speel. Nee, maar dat is oké, okay, dat ik even God speel. Maar hoezeer je God ook vasthoudt. God houdt jou vast. Heerlijk, hè? Je ruikt nog steeds goed, hoor. Gelukkig maar. Nou, misschien nu niet meer. Door mij, zeg maar. En dat God je vasthoudt. Hij grijpt jou vast.
Halleluja, dank u weer.
Polus plangnoes. Zijn affectie is zo ontzettend mega groot. Polu in het Grieks is rijk, is veel, is oneindig veel. Groot is de affectie van Vader God voor ons. Als wij ons aan hem vastgrijpen, dan grijpt hij ons vast. Hij grijpt ons sowieso vast. Je zou kunnen zeggen, het verhaal van Job begint gelijk al te laten zien, dat je nooit aan hem kunt ontsnappen. Zelfs als je de duivel aan je deur krijgt, die met je afrekent. Of denkt dat hij met je afrekent. Die de boel saboteert. En wil aborteren, maar dat zal hem nooit lukken. Want als God met jou is, dan zul je altijd goed terechtkomen. Dan is er hoop. En daarom hebben we geloof. En daarom grijpen we ons vast aan de hemel. Amen. Nou, amen. Wat een introductie. Ja. Ik wil lezen uit Job hoofdstuk 42. Ik heb hem in de MBG. Toen antwoordde Job de Heere. Dit is de ontknoping van het verhaal. De clue van het verhaal wat Job overkwam. Toen antwoordde Job de Heere. Ik weet dat bij u alles mogelijk is. Bij u is alles mogelijk. Dat zei Jezus later ook in de evangelie. Geen van uw plannen wordt verijdeld. Met andere woorden, God waakt over zijn agenda, over zijn plan. Met de wereld en met ons, met jou en mij. En dan zegt hij, alsof God zei, wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Dan heeft hij het over Job. Dus ja, maar je hebt er geen verstand van. Dat lees je in de hoofdstukken daarvoor. En dan zegt Job, daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen, mij te wonderbaar, zegt Job dan, en die ik niet begreep. En dan zegt God, die zegt, hoor nu en ik zal spreken, ik wil je ondervragen opdat je mij onderricht. Met andere woorden, God daagde Job uit in de strijd, zeg maar, om hem onderwijs te geven. Nou, zegt Job,
dan dit. En dit is de sleutel, de ontknoping van het hele verhaal van Job. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn eigen oog u aanschouwd. Daarom herroep ik neem mijn woorden terug en ik doe boete. Dat is een vreemde vertaling trouwens, maar ik bekeer mij in stof en in as. Zie, Job die zegt slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. En als je God ziet, we hebben het net gezongen, dan ga je plat voorover op je aangezicht. In overgave, in vertrouwen, dan kom je op het altaar terecht. En dan is alles van hem en dan heb je niks meer te zeggen. Want dan heeft God altijd het laatste woord en het hoogste woord en heel het woord. Want dan zijn wij klein en dan is hij groot. Zie, Job had waarschijnlijk een hele goede evangelist aan de deur gehad. Ja, hij was zo aan de hemel gekluisterd. Zo begint het verhaal in Job hoofdstuk 1. Hij had een hele goede boodschap van het evangelie. Een hele goede evangeliste Fabio aan de deur gehad. Waardoor die aan de hemel gekluisterd was. Waardoor die de tekst opent gelijk in hoofdstuk 1 vers 1. En ook meerdere keren daarna. Lees het boek maar straks als je thuis bent. Niemand op aarde was zo vroom. Zo oprecht. Zo godvrezend en wijkende van het kwaad als Job. En het wordt herhaald meerdere keren, alsof de tekst begint op te scheppen over de toewijding en de oprechtheid. Oprecht, het woord tom in het Hebreeuws, dat je bent wat je zegt. Dat je niet feinst, maar dat je het echt bent. Heel zijn hart was aan de hemel gekluisterd. Heel zijn hart ging uit naar God. Het was zelfs zo erg dat Job zeg maar offers bracht voor de kinderen. Als ze feesten in het huis met elkaar, dan bracht Job offers voor zijn kinderen. Dan dacht hij nou, hij zei, ik zal voor hen heiligen, want misschien hebben ze iets uitgespookt, terwijl ze aan het feesten waren, wat niet door de beugel kan. Nou, zegt hij, dan zal ik een zoenoffer brengen. Een offer brengen. Hij wilde God kussen, hè? Zoen, verzoening, zoenen. Dat zal ik je besparen, Fabio, vanochtend. Ja. Maar in het woord verzoening, zoenoffer, zit de zoen. Toch? Kussen. Je zou kunnen zeggen, Job kuste God. Zo, hij kuste God. Hij verzoende zich steeds met God en hij verzoende ook zijn kinderen met God. En hij dacht bij zichzelf, als God maar niet kwaad wordt. Als ik God maar niet tegen me krijg. Of als God maar niet met ons afrekent. Dus hij kuste God. Hij wilde er alles aan doen om heilig en puur voor de Heere God te staan. Wat een voorbeeld. Toch? Niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godsvreesend in de wijkingen van het kwaad. Ik doe er alles aan om de toorn van God, die er ook is. We hebben het altijd over de liefde van God, maar er is ook nog zoiets als de bliksem van God. De toorn van God. De heiligheid van God en de genade van God komen samen. Je kan niet zeggen, ik neem alleen de genade en niet de heiligheid. Je kan ook niet zeggen, ik neem alleen de heiligheid zeg maar, en de genade niet. Want dan ontsnap je zeker niet aan het oordeel. Maar er is het oordeel van God. Er is de straf van God. Er is de furie, zou je kunnen zeggen, van God. En daar is de genade van God en de gerechtigheid van God. De gunst van God, de liefde, de barmhartigheid van God. Het begrip van God, de betrokkenheid van God. En die gaat voorop, zegt Exodus 34. Job die dacht bij zichzelf, ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat God kwaad op mij wordt. Aan mijn lijf geen polonaise heb ik opgeschreven. Als God maar niet kwaad wordt, ik heilig mijn kinderen voor zijn aangezicht. Elke dag kus ik hem. Als het maar in orde is tussen God en mij. En toch ging het mis. Hij deed er alles voor. Meerdere keren schept de tekst op over Job. En toch ging het mis. Hem overkwam een verschrikkelijke ellende. Waar? Die tekst die schept dan op over Job. En dan gaat het verhaal gaat verder. En dan komt er een gesprek tussen God en de Satan. En die Satan die komt daar binnen in de raadzaal, in de troonzaal. We krijgen van een blik zo naar binnen in de hemelse gewesten, in de troonzaal van God. Ik stel me dat zo voor. Je denkt bij jezelf, wat moet de Satan daar nou? Maar hij kwam binnen en God ziet hem aankomen. En dan zegt God tegen de Satan, hey, wat doe jij hier? Waar ben jij geweest? Nou, ik heb de aarde doorkruist. En dan gelijk begint God over Job. Oh, dan heb je zeker mijn knecht Job wel gezien. Niemand op aarde, opnieuw, is zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkende van het kwaad. Als jij met de heiligheid van God en de gerechtigheid van God serieus wandelt, dan val je op in de hemel. De rechtvaardigen die vallen op in de hemel, de aanbidders vallen op in de hemel. En God weet wie je bent, want hij kent je. Je kunt niet aan hem ontsnappen. En dan zegt de duivel, ja, maar God, u denkt toch niet dat Job u gratis dient? Voor wat hoort wat? Toch? U denkt toch niet dat hij u loyaal is om niks? Nou, zegt God, laten we dat maar uitproberen dan. Laat het staan mij toe dat ik hem tref. En dan zegt God, nou dus goed. In Job 1 lezen we dat. Dan raakt hij alles kwijt. Dan raakt hij kinderen kwijt. Ja toch? Hij raakt zijn knechten kwijt. Er blijft nog één knecht geloof ik over. En hij gaat failliet. Hij is al zijn bezittingen kwijt. Hij is een rijk, welgesteld man. Zeg maar, de Bill Gates misschien wel. Oh, misschien verkeerde naam om te noemen, maar goed. Een rijk en welgesteld man, zeg maar, in de wereld. Met heel veel bezittingen, hij raakt alles kwijt. En dan begint het verhaal opnieuw, hè. Want dan reageert Job en zeg maar, hij schreef aan God niks ongerijmds toe. Hij bleef maar God trouw. En dan komt opnieuw, hoofdstuk 2, herhaal wordt het herhaald. Komt opnieuw de duivel. En dan zegt God opnieuw, waar ben jij vandaan gekomen? Nou, ik ben gekomen van het doorkruisen van de aarde. Oh, dan heb je zeker mijn knecht Job wel gezien. Begint God weer. Je hebt zeker mijn knecht Job wel gezien. Niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkende van het kwaad als mijn knecht Job. Ja, zegt de duivel, maar u denkt toch niet opnieuw dat hij u dient om niks, gratis, alsof er zeg maar niks tegenover staat. Zie, hij dient u omdat u hem zo zegent. Ja, zegt God. God wist natuurlijk wel beter. Nou oké, okay, dan tref je hem maar. Raak hem maar aan. Je neemt niet zijn leven. God houdt de regie over wat er gaat gebeuren. Dan raak je hem maar aan. Maar ik zal je bewijzen, God dacht dat bij zichzelf, dat ik gelijk heb en jij niet. En dat Job mij totaal dient. Belangeloos. Gratis. Om niet, zeggen we dan. Dat hij echt er voor mij is. En dan gaat de duivel gaat weg. En die treft hem met ziekte. En dan komen zijn vrienden. En zijn vrienden die kijken 7 dagen naar hem. Hij is zo verminkt, Job, dat ze hem niet herkennen. En ze zitten sprakeloos naar hem te kijken. Ze kunnen geen woord over hun lippen brengen. Ze kunnen geen pap meer zeggen. Wat is er met onze vriend Job gebeurd? Als er iemand aan een strijd had, zou je kunnen zeggen. Dan was het Job wel. De wetenschappers die hebben onderzocht wat Job moet hebben gehad aan ziekte. Hij heeft allerlei symptomen, beschrijft hij zelf. Pamphigus foliaceus. Mooie term misschien om even morgenochtend mee wakker te worden. Pamphigus foliaceus had hij. Hij had ontstoken zweren. Hij had zwarte huid. Hij had loslatende huid. Zwart onder de ogen. Dus dat betekent ook dat er van binnen van alles aan de gang is. Wallen onder de ogen. Nou, jullie zien er allemaal heel fris uit eigenlijk. Toch wel vanochtend. Job dus niet. Hij had enorme wallen onder de ogen. Hij had koorts. Hevige pijn. Jeuk. Hij had jeuk. Heeft iemand wel eens jeuk? Dus mijn vrouw heeft heel veel jeuk gehad. Dus het is erger dan pijn, zegt ze wel eens. Nou, pijn is ook heel vreselijk, maar jeuk is erger. Je wordt helemaal gek van worden, zeg maar. Hij had kokende ingewanden. Een slechte adem. Mijn fisherman's friend, zeg maar. Gewoon, ik heb een ander snoepje bij me. Nou, dat werkte daar niet, zeg maar. Er was geen fisherman's friend, kon daar tegenop. Zo'n slechte adem. Dus met andere woorden, er was van binnen allerlei rotting aan de gang. Zeg maar, het was erger dan knoflook hebben gegeten. Ja, de darmproblemen. Maagproblemen. En er staat ergens dat Job steenpuisten had waar de maden uitkropen. Ja, lekker smakelijk. Goedemorgen. Neem nog een koekje en een koffie. Hij was echt ziek. Hij was misvormd. Hij was verminkt. Zijn vrienden die... Er staat dat ze verhieven hun stem. Hoofdstuk 2 vers 12. Ze weenden. Ze scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd. Hemelwaarts. Ongelooflijk. En let dan op Job's reactie. Job scheurde zijn mantel. Hij schoor zijn hoofd. In hoofdstuk 1. En hij wierp zich ter aarde. Boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heere zij gezegend. Veel vertalingen hebben geloofd. De NBG heeft dat ook. Maar in het Hebreeuws is het barach. Zegenen. Job werd ontnomen van al zijn zegen. Alles werd van hem weggenomen. Zijn kinderen, zijn bezittingen. Hoofdstuk 1. En dan zegt hij, ja, ik ben met niks gekomen. Ik ga met niks. Maar ik zegen God. Allemachtig. Niemand op aarde. Zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkend van het kwaad. Wat een man, hè. Dat hij zo reageert. Ja. En dan hoofdstuk 2. Dan zegt zijn vrouw, als hij zo verminkt is. En hij zo lijdt. Zegt zijn vrouw, volhard je nog in je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tot haar, zoals een zottin spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Oef. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. In sommige kerkvaders, zoals Calvijn, hebben de vrouw van Job weggezet als een diabolische furie, noemen ze haar. Als iemand die de stem van de duivel was, ze zei, zeg God vaarwel. Eigenlijk, Calvijn zei eigenlijk, ja, die vrouw, die sprak de woorden die de Satan al tegen God had gezegd. Dan zullen we kijken hoe serieus Job met u is. Neem de zegen weg en dan zullen we kijken of hij u nog echt die zal dienen. En die vrouw, zegt Calvijn, die sprak eigenlijk die woorden van de duivel. En ze hoopte misschien wel dat hij God vaarwel zou zeggen. Dat denk ik niet. Ik ben het met Calvijn niet eens. Goedemorgen. Ja, dat durf ik met hem niet eens te zijn. Ik denk dat deze mevrouw verkeerd begrepen is. Een van de meest onbegrepen vrouwen in de Bijbel. Dan moet je je voorstellen, alleen al aan het einde van het eerste hoofdstuk is ze 10 kinderen kwijt. 10 kinderen. Ze heeft aan het graf gestaan van 10 kinderen. Dan is ze ook nog met Job failliet gegaan in de schuldsanering. Wat een ellende. Alles weg. Alle rijkdommen weg. Job was een welgestelde man met invloed. Weg. Dan zijn ze al hun knechten kwijt. En dan in hoofdstuk 2, dan ziet ze hoe haar man lijdt. Ik heb een vrouw die heel erg lijdt. Ik ga er zoiets over vertellen. Al 56 jaar. Ik zal er zoiets over zeggen. Het is verschrikkelijk om elke dag dat aan te zien. En sommige lieve mensen die zeggen, ga lekker op vakantie. Nee, dan neemt ze haar lijf mee. Dus ook op vakantie zie ik haar lijden. Het is verschrikkelijk. Ik kan mij voorstellen dat de vrouw van Job dacht, alsjeblieft, laten we gewoon de stekker eruit trekken. Ik kan het niet meer aanzien als je man zo aangetast is. Dat er zoveel lijden is. Dus in Job 1 raakt hij alles kwijt. In Job 2 wordt hij vreselijk ziek. En in Job 3 staat er dan, ondanks dat hij God niks ongerijmds toe dichtte. Dat hij niks zei van God wat niet waar was. Lezen we dan dat hij zijn geboortedag vervloekt. Hij zegt, was ik maar een miskraam geweest. Hoe kun je vallen van hier zo diep in ellende naar hier dat je uitroept, was ik maar een miskraam geweest. De dag dat ik geboren ben was die maar vergaan. Ik was beter af geweest bij de rechtvaardige in de hemel dan dat ik hier op aarde zo moet lijden. Dat is erg toch? Het punt is, daarbovenop, misschien wat nog het meest erge is, dat Job geen clue had van wat hem overkwam. Zie, wij lezen Job 1. En de strijd tussen God en de duivel. En dat Job de pion werd, zeg maar. In een armpje drukken tussen God en de duivel. Maar Job wist dat niet. Wij lezen wat er gebeurde in de hemelse gewesten, maar hij zag het niet. Dus Job had geen enkele clue van wat er gaande was en waarom hem dit overkwam. Sterker nog, het gaat nog verder, het allerergste wat gebeurde was dat Job dacht dat God zich tegen hem had gekeerd. Zie, het allerergste wat je jezelf kunt bedenken, of wat je kunt voelen of denken, is in je crisis, in je strijd, dat je denkt dat God tegen je is. Zie, maar als de Heere voor ons is, zegt Paulus in Romeinen 8, wie zal tegen ons zijn? God is niet tegen ons, God is juist voor ons, maar Job die dacht, God is tegen mij. Moet je horen wat hij zegt in hoofdstuk 19. God heeft zich tegen mij gekeerd. Hij trekt zijn netten om mij samen. Hij teistert mij, hoofdstuk 9, als een stormwind. Als ik mijn hoofd opricht, hoofdstuk 10, zult u mij bespringen als een leeuw en u nogmaals op het machtig tonen. Want de pijlen van de Almachtige, zegt hij dan, steken in mij, welke gif mijn geest inzaagt. Dan zegt hij dit, Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op. Alle mensen zeg. God levert mij uit aan het gespuis. Ik leefde onbedreigd, maar hij heeft mij gebroken. Hij grijpt mij bij de nek, hij smijt mij neer, hij dwingt mij op te staan. Zijn doelwit, zijn pijlen richten zich op mij van alle kanten. Hij doorboort mijn nieren zonder enig medelijden. Hij giet mijn gal uit op de grond. Bres na bres slaat hij in mij. Hij neemt een stormloop als een krijgsman. Heb je het over God, hè? Zie, ik schreeuw geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Mijn weg heeft hij toegemuurd, zodat ik niet verder kan. En op mijn paden spreidt hij duisternis. Mijn eer heeft hij mij ontroofd. De kroon van mijn hoofd weggenomen. Hij heeft mij van alle kanten heeft hij mij afgebroken. Mijn hoop is als een boom uitgerukt. En hij heeft zijn toorn tegen mij doen ontbranden en mij als zijn vijand beschouwd. Als één man komen zijn benden aan. Ze banen zich een weg tegen mij. Ze legeren zich rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij van mij verwijderd. En mijn kennissen zijn mij geheel vreemd geworden. Zie, Job die dacht dat God zich helemaal tegen hem had gekeerd. Dat God zijn vijand was geworden. En bezig was met hem af te rekenen. Nog steeds dacht hij al die dingen. En al die tijd had hij strijd. En wist hij niet wat de oorzaak was van zijn problemen. Alleen wij weten dat. En zijn vrienden. Die zijn vrienden wisten heel goed, dachten ze, waarom hem overkwam wat hem overkwam. Wat ik net zei. De laatste die je langs zij wil krijgen, dat zijn Jobs vrienden. Die nog even zout in de wonden strooien. We lezen vanaf hoofdstuk 4, zeg maar tot aan ongeveer hoofdstuk 32. Van de strijd die Job vervolgens kreeg, bovenop al zijn ellende, met notabene zijn eigen vrienden. En ze wezen met een verwijtende, beschuldigende vinger, in plaats van dat ze hem de helpende hand reikten. Ze zeiden tegen Job, Job, heb je ooit wel eens een rechtvaardige zo zien lijden als jij? Er moet wel wat mis met jou zijn. Kom voor de dag met jouw zonde, zodat we voor je kunnen bidden. En je kunt hersteld worden en God al die ellende van je wegneemt. Er is iets mis met jou. Dat is erg. Of wat? Ken jij onschuldigen die God te gronden richten? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien. Wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, die zal het ook oogsten. Keihard. Job hoofdstuk 4, Elifaas. En Job die houdt dan vol. Job die zegt, maar wat heb ik dan gedaan? Vertel mij dan wat mijn zonde, dan kan ik mij bekeren, dan zal ik het doen. Geheel conform, zeg maar, wie Job was, al wat we lezen in hoofdstuk 1 en 2. Vertel mij dan, wat heb ik misgedaan? Nee, zeggen ze vrienden opnieuw, kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God, een mens smetteloos voor zijn schepper. Zelfs in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen en ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken. Dus er is wat mis met jou en daarom overkomt je deze ellende. En hoe staat het er ook alweer? Wie wind zaait zal storm oogsten. De wet van zaaien en oogsten, dus wat oogst je? Nou, dan heb je misschien wel het verkeerde gezaaid. Wat een pijn. Hoe kan een mens nu zuiver zijn? Wie uit een vrouw geboren is, onschuldig. God heeft er een bedoeling mee, zeggen ze dan. Gelukkig de mens die door God wordt getuchtig, wijst de straf van de ontzagwekkende niet af. En dan Job, die sputtert dan tegen in de discussie, dat lees je in al die hoofdstukken, en dan scheldt zijn vriend Zofar hem uit. Die zegt, jij zwetser, leeghoofd, man vol onverstand. Je zou kunnen zeggen, wie had hier nou onverstand? En dan scheldt Job terug, hoofdstuk 13. Leugenaars, kwakzalvers, zwijgen zou veel beter zijn. Dat was een stevig gesprek, zeg maar, waar ze verschuurden met elkaar. En hoe lang zullen jullie mijn ziel nog grieven en mij met woorden verbrijzelen? Al 10 maal hebben jullie mij gesmaad en jullie schamen je niet om mij te kwellen. Indien ik werkelijk een hoge toon, als je die tegen mij wil aanslaan, lever dan het bewijs voor mijn schande. Ontferm je mijn vrienden. Jullie mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen. Jullie verwijten, zegt hij. Ik heb de tekst hiervoor. Als je ze wilt hebben, mag je ze hebben. Wat toonde die aan? Heb ik dan werkelijk gedwaald? Ja, wat een pijn. Wat een ellende. Wat ben je dan in de misère gedompeld dat zelfs je vrienden zich tegen je keren. Dus uiteindelijk schuift die jonge aanbiddingsleider Elihu schuift aan tafel aan in de gesprekken. En die luistert hen praten, naar hun gepraat met elkaar. En die wordt boos. Niet op Job, maar op de vrienden die zo tekeer tegen hem gaan en zo hard zijn. Hij zit jullie senior. Hij is een jonge vent. Zeg maar, een beetje net als ik. Zeg maar, 23. Ja, ik zag je al denken. Nou. En hij zegt tegen de senior, hij zegt, is dit nou alle wijsheid die jullie na een heel leven geleefd hebben eruit kunnen kramen tegen Job? Is dit nou alles wat jullie kunnen inbrengen? Jullie kunnen niet eens Job zijn verzonden vertellen, maar jullie weten hem wel aan te klagen. De vraag is natuurlijk, wie heeft er nou gelijk? Zouden ze gelijk hebben gehad? Wat denk je? Zouden die christenen die soms zo hard zijn, ik zeg het gewoon zoals het is, zouden ze nou gelijk hebben? Of zou het misschien toch een beetje, net als die Jobs vrienden, een beun de haas zijn, zeg maar. Niet goed nagedacht over wat is waar. Een soort beun de haas Sinterklaas theologie. En als je nou niet krijgt, zeg maar, want hoe was het ook weer met Sinterklaas? Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. Nou, Job was zoet, toch? Hij kreeg toch de roe. Wie heeft nou gelijk? Jobs vrienden? De duivel? Had de duivel gelijk toen hij zei tegen God, ja, maar hij dient u niet gratis. Had Job gelijk? Was hij rechtvaardig? Was hij zonder zonde? Nou, de Bijbel zegt dat niemand zonder zonde is. Of had God toch gelijk? Het punt is, dit boek gaat over wat we in de theologie noemen het dilemma van theodicee. Zo noemen we dat. De rechtvaardiging van God. God die zichzelf rechtvaardigt. Of wij die God rechtvaardigen in hoe hij met ons omgaat. Het gaat eigenlijk in op een van de dilemma's in de theologie waar we gewoon niet uitkomen met elkaar. Dat kan ik je zeggen. En jullie voorganger Jan Barendsen die zal het absoluut ook kunnen zeggen. We weten niet helemaal 100% waar het kwaad vandaan komt dat in de wereld is. De Bijbel spreekt over de rampspoed van de rechtvaardigen. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heer. Maar de Bijbel spreekt ook over de voorspoed van de goddelozen. Toch? Psalm 73, Asaf. Asaf, die aanbiddingsleider, die vroeg zich af. Hij zegt, ik let op de voorspoed van de goddelozen. En ik heb moeite en ik heb ellende omdat ik met God rekening wil houden en rechtvaardig wil zijn. In hemelsnaam, waarom doe ik dit? Want het vergaat hun veel beter dan dat het mij nu vergaat. Maar dan zegt hij erachteraan, Psalm 73, dus die, maar toen lette ik op hun einde en zij waren er niet meer, maar ik ben er nog. En dan zegt hij, nou, wat me ook overkomt, het is mij goed om bij God te zijn. Zie, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heer. Nou, Job is een mooi voorbeeld. En groot is de voorspoed van de goddelozen, maar op het laatst zijn de goddelozen zijn er niet meer, maar de godvrezende die zullen regeren over de aarde. Amen. Zie, wat wij doen is, wij gaan verklaringen zoeken. Op het moment dat er lijden is, dat er crisis is, dat alles tegen zit, dan gaan we verklaringen zoeken. Sommige mensen die beginnen te twijfelen aan God. Die beginnen te twijfelen aan wie God is. Ze denken, zou God wel zo almachtig zijn als wij denken dat hij is? Of als hij zegt dat hij is? Misschien is God toch niet almachtig. Of misschien zeggen ze, is God toch niet zo goed als hij zegt dat hij is? En wat wij zingen wat hij is. De goede tierenheid van de Heere zal duurt tot in eeuwigheid. Nou, misschien schuilt er in God wel een element van kwaad, wat ook het bestaan van het kwaad in de wereld verklaart. Weer anderen zeggen, nou, misschien is God niet zo absoluut rechtvaardig als wij denken en als de Bijbel schrijft dat hij is. Misschien is er wel in hem schuilt er een stukje onrecht. Sommige mensen beginnen te twijfelen aan God. Ik hoorde laatst een prediker bij ons in de gemeente. Die zei, nou, sinds God de mens heeft geschapen, is God niet meer soeverein. Nou, ik corrigeer niet graag preken, maar dat heb ik toen maar wel gedaan. Mensen hebben het niet gemerkt dat ik hem gecorrigeerd heb. Hij zei, nee, want de mens heeft autoriteit gekregen en de soevereiniteit van God is beperkt door de autoriteit van de mens. dan kom je aan het wezen van God waarom wij hier zijn. Het is gewoon niet goed hoor, dit. Het is een dwaalleer eigenlijk, gewoon. En als dat zo is, als God niet meer almachtig is, hallo, dan wordt het wel heel erg kwetsbaar en eng hier in de wereld. Zie, onze autoriteit ontlenen we aan Gods soevereiniteit. Die autoriteit hebben we niet van onszelf. God blijft, laat de Bijbel zien, altijd nog soeverein. Calvijn, die zei, nou, God heeft twee gezichten. Hij heeft een geopenbaard gezicht dat goed is. Maar daarachter zit een verborgen gezicht dat geneigd is tot andere motieven. Deuteronomium 29, vers 29, hij zegt, in Jezus hebben wij de goedheid van God gezien. Maar daarachter zit er ook een andere God met een ander gezicht. Die geneigd is andere motieven na te jagen. Hoe kan ik God dan nog vertrouwen? En weer een ander theoloog, evangelische theoloog. Die zei, nou, God heeft twee polen. Het punt was, die theoloog die was op een zaterdagmiddag in de tuin bezig gras te maaien. En hij zag voor zijn ogen hoe zijn dochter werd overreden door een vrachtwagen. En ze was abrupt, was het er niet meer. En hij kwam zo begrijpelijk in de crisis terecht. Waarom is mij dit overkomen? Waarom heeft God mij niet beschermd? Ik ben notabene een theoloog. Dan heb ik misschien wel recht op een beetje meer bescherming. Misschien dat hij dat wel dacht. Dan dat, zeg maar, niet-theologen hebben. Maar hij begon zo te twijfelen aan het wezen van God. Dat hij een heel andere, zeg maar, een heel andere godsbeeld schreef. Op basis van wat hij had meegemaakt. Hij zei, nou, hij zegt, God is zelf nog bezig te worden wie hij wil zijn. Dus hij heeft een actuele pool die er is, wat hij al is. Maar hij heeft ook nog een potentiële pool, wat hij nog moet worden. Met andere woorden, God is nog bezig te worden wie hij zou moeten zijn en wie wij denken dat hij is. Maar zover is hij zelf nog niet. En wij zouden hem eigenlijk moeten helpen om dat te worden, zeg maar. Ja, misschien wel, maar goed, dat is ook wel weer een vrij rechte uitspraak. Maar, want ik weet niet hoe ik zou reageren als mijn, ja, ik heb geen kinderen. Maar als mij dat zou overkomen, wat een strijd. Herken je het bij jezelf? Wat een worsteling. Hij kwam met een soort panentheïsme, emanational panentheïsme. Zo noemen we dat. Dat is een mooie term om op dinsdag mee wakker te worden. Ja, als we God niet kunnen vertrouwen, dan zouden we hier niet zitten. We zitten hier en we bezingen zijn macht en zijn goedheid, zijn grootheid. Andere mensen die passen hun definitie van goed en kwaad aan. Ze zeggen, nou, misschien wat wij ervaren als kwaad is in wezen goed. Wij ervaren het als kwaad, maar het is goed. En misschien wat wij dan ervaren als goed, zeg ik dan, is misschien in wezen wel kwaad. Het wordt allemaal dan wel heel erg onzeker. Dan zouden we ons rechtssysteem af kunnen schaffen. Dan hebben we geen advocaten meer nodig, want dan is misschien wel kwaad goed en dan is goed kwaad. Dan is de hele morele ruggengraat van de kosmos is weg. Nee, we hebben een besef van goed en kwaad. We zijn naar Gods beeld gemaakt. Wat wij ervaren als kwaad, wat wij zien als kwaad, is ook kwaad. Want we hebben iets, ook al is het corrupt geraakt, we hebben iets van besef wat goed is voor je en wat niet goed is. Wat kwaad is in de wereld en we mogen daarop vertrouwen. Weer anderen zeggen, nee, het ligt niet aan God. Het ligt niet aan onze definitie van goed en kwaad. Heel veel mensen beginnen te twijfelen aan zichzelf. En anders zijn er wel anderen, zoals Jobs vrienden, die dat voor hen doen en beginnen te twijfelen aan hen. Zie, de rabbijnen in Israël die zeiden, nee, God is absoluut goed. Hij is absoluut almachtig. En hij is absoluut rechtvaardig. Er schuilt in hem geen enkel kwaad. Er schuilt in hem geen enkele zwakheid. Er schuilt in hem geen enkel onrecht of onrechtvaardigheid. Hij is absoluut goed en almachtig en rechtvaardig. En je kunt op hem vertrouwen. Dus, zeiden de Romeinen, of de rabbijnen, als je lijdt, dan ligt het aan jou. In Johannes 9 lezen we de vraag van de discipelen aan Jezus bij de blindgeborene. Meester, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Zie je, het principe van de rabbijnen was zo ver doorontwikkeld dat ze zeiden dat je al in de baarmoeder gezondigd kon hebben waarom je blind geboren werd. Zo ver was het principe doorontwikkeld. Het ligt niet aan God, het ligt niet aan de wereld, dan ligt het aan jou. Ziekte is het gevolg van zonde en gebrek is het gevolg van zonde in plaats van dat ze zeiden van de zondeval. Nee, het is jouw persoonlijke zonde. Nou, ik kan mij nog herinneren dat ik in de baarmoeder zat van mijn moeder. Ik dacht één keer trekken aan het koord, dan krijg ik spinazie. En twee keer trekken krijg ik suderans. Nou, en het werkte altijd. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik daar al gezondigd heb. Jij ook niet, Fabio, toch? Nee, je kan je ook niet herinneren dat je daar zat. Nee, ik ook niet. Wij zeggen nou, er is zonde in je leven. Of wij zeggen, je hebt demonen. Of je moet meer geloof hebben. Je moet meer bidden. Je moet harder vasten. Je moet harder je best doen. Je moet meer claimen. Je moet je genezing claimen aan het kruis. Is het voor je betaald, dus heb je er recht op. Maar het punt is, als ziekte door zonde komt. En alle mensen hebben gezondigd, zegt Paulus in Romeinen 3. Toch zijn niet alle mensen ziek. Hoe kan het dan? Deze boodschap, die preek ik al jaren. En die komt ook voort uit Agnes en mij. Uit ons persoonlijk verhaal. Wij lijden met de lange ei enorm. Door Agnes er ziek zijn. Agnes is als baby al blauw geboren. Ze is 56, Agnes is al 56 jaar ziek. We zijn al meer dan 40 jaar bezig met gebedsgenezing. We hebben heel vaak voor haar laten bidden. We hebben de kracht van God gezien. En we zien altijd net genoeg om haar hier te houden. En net te weinig om er helemaal gezond te zien. Ze had vanochtend heel graag met me meegewild om jullie te ontmoeten. Maar ze is gewoon te zwak. We waren gisteravond in Drachten bij Joshua Aaron. Dat was geweldig, dan heeft ze geen energie meer om ook nog vanochtend met mij mee te gaan. Agnes is in de eerste 20 jaar van haar leven al zo'n 4 keer in de hemel geweest. Door ziekte. Ja, dat ze in de andere dimensie was. Ze heeft Jezus al ontmoet. Ze heeft daar gewandeld in het gras zonder distels. Ze vertelt mij wel eens die verhalen. En dan word ik altijd helemaal stil van wat ze allemaal al heeft meegemaakt in de hemel. En ze zegt, Stef, als ik ooit sterf, dan ga je mij niet proberen op te wekken uit de dood. Ik ben liever daar dan hier. Ik heb een bijzondere vrouw, dus alleen al hierom. Ze heeft Jezus ontmoet, ze is ook teruggekomen naar de aarde. En terwijl ze terugkwam, voelde ze de negativiteit van de aardse wereld op zich afkomen. Want als je eenmaal in de hemel bent geweest, dan is de aarde gewoon een rotte plek om te zijn, zeg maar. Ondanks dat ze mij ontmoette dan, zeg maar. Ja, en we hebben natuurlijk, we zitten al heel wat jaren in onze kringen, we hebben alles over ons heen gehad waarom zij ziek is. Ik kan me nog herinneren dat ik haar net verkering met haar had, dat we op de opwekkingsconferentie waren. Gelukkig is het wat veranderd in het denken inmiddels, maar dat Agnes voor zich liet bidden, ze ging naar voren. En toen zei iemand daar vooraan tegen haar, ik bid niet voor jou, de reden waarom jij ziek bent is omdat je zonde in je leven hebt. En ik hoorde dat, ik was er niet bij. En ik zeg wel eens, nou, als ik erbij had gestaan, dan had ik een zonde begaan, zeg maar. En ook in de gemeente, een oudste. Ik bid niet voor jou, want de reden waarom jij ziek bent, is omdat je zonde in je leven hebt. Dat is hard, hoor. En God sprak tot haar, ze heeft geworsteld. Ze is een paar weken niet naar de kerk gegaan. Wat is dan mijn zonde? Hoe zit dat dan? Toen zei God tegen haar, is er iemand zonder zonde? Nee, is dan iedereen ziek? We moeten zo oppassen met wat we tegen elkaar zeggen. Ik kan je zo zeggen dat wij enorm geleden hebben, niet door haar ziek zijn alleen, maar ook door de hardheid van de religieuze geest van mensen in de kerk. Waar is nou toch de bewogenheid? We hebben echt Jobs vrienden gehad. Dat halve hels, grap ik wel eens, zit vol met demonen die we uit Agnes hebben gedreven. En we lachen er samen om, hoor, inmiddels. Want we dachten, het komt door de demonen. Nou, het zou kunnen dat je gebonden bent. En dat dat tot onderdrukking leidt. En ook fysiek. Maar om dat zo één op één te stellen. En we hebben natuurlijk over ons heen gehad dat Agnes en ik niet genoeg geloof hadden. Nou, ik bid al meer dan 30 jaar voor haar genezing. En toch zien we het niet. Wat zeggen we nou tegen al die mensen die niet genezen? Die lijden. Is daar nog die helpende hand en die ondersteunende heilrijke arm? Wij zijn geïsoleerd geraakt, eigenlijk, in onze beweging. Door de keiharde houding van christenen. Ik kan het zeggen zonder tranen, maar ik moet ze altijd wel bedwingen. Dus in midden in de ellende die Job meemaakte, profeteerde hij zijn eigen uitkomst. Job hoofdstuk 19, we zingen het heel vaak. Hij zei nou, jullie vrienden, ik heb niks aan jullie. Maar dan zegt hij, maar ik weet, mijn losser leeft. En dan zegt hij, en hij zal ten laatste op aarde verschijnen. Dat is een profetische uitspraak die hij doet. Over zijn eigen leven, maar ook wat ze nog kunnen verwachten bij de wederkomst. Hij komt, we hebben het gezongen. Hij komt eraan, we hebben het in het Hebreeuws gezongen. Ik weet, mijn losser leeft. En hij zal ten laatste op aarde verschijnen. Midden in zijn misère en zijn ellende profeteert hij de uitkomst over zijn eigen leven en voor ons allemaal. Uiteindelijk zal de Heer Jezus in de lucht verschijnen. En dan zal hij zijn mouwen opstropen. En dan zal hij zijn sterke arm laten zien. Wat het onrecht ook is wat je meemaakt. Wat voor lijden je ook meemaakt. Wat voor ellende en misère je moet doorstaan. Welke crisis er ook is. Uiteindelijk zal de Heer Jezus komen. En hij zal zijn sterke arm laten zien. En hij zal je recht verschaffen. Paulus die zegt zelfs, maar neem geen wraak. De wraak is aan de Heer. Hij zal voor je opkomen. Uiteindelijk zal God opkomen voor zijn volk Israël. Hij zal zijn mouwen opstropen, Jesaja 63. Als een krijger zal hij de natieën ingaan. En dan komt hij terug in helrode klederen van het bloed dat heeft gespat. Omdat hij heeft afgerekend met al die mensen die zijn volk onrecht aandoen. Oeh, er zit zoveel meer in dat verhaal van Job. Het gebeurt. God reageert. God ontmoet hem. Hij zegt, ik zal hem met eigen oog zien. Juist in zijn crisis kwam Gods kracht en het gebeurt. God laat zichzelf aan hem zien in stormen. En dan confronteert God Job met hoe klein hij is en hoe groot God is. En hoe onmachtig Job is en onwijs Job is. En hoe wijs en machtig hij is. En dan buigt Job en dan gooit hij zich voorover. En dan zegt hij, ik ben van u en ik ben blij dat u er bent. En dat u alle dingen weer herstelt. En dan lezen we Job 42 dat God zegt tegen de vrienden van Job, ik ben kwaad op jullie. Beun de haas. Ik wil dat Job voor jullie bidt. Uiteindelijk rechtvaardigt hij Job eigenlijk. Job zal voor jullie bidden, voorbeden doen dat mijn toorn weer van jullie afgaat. Ik verdenk God er eigenlijk van in het hele verhaal vanaf Job hoofdstuk 1. Dat God al lang wist hoe het af ging lopen. En dat hij dacht, ik zal de duivel even gewoon een vette rotschop geven. En hem even voor joker zetten. En laten zien dat ik gelijk heb en dat mijn knecht Job, dat niemand aan hem kan komen. Dat niemand recht op hem heeft, want hij is van mij. Dus hij snelde achter de duivel aan, die de wereld inging om Job te vinden. En hij rekende met hem af. Sommigen zeggen, waarom is dit kwaad in de wereld? Anderen zeggen, waartoe dient het kwaad? Iedereen zegt, wanneer houdt het op? Maar misschien wel de belangrijkste vraag is, wie is er bij je? Denk niet dat God zich tegen je heeft gekeerd als lijden jou overkomt. Het is goed om, als je 180 km per uur over de snelweg raast en je belandt zeg maar in de vangrail opgevouwen, dan is het misschien goed om te bedenken, heb ik misschien iets te hard gereden? Ja, het is goed om je te houden aan de principes en de wetten van God, om te voorkomen dat je ziek wordt. Het is goed om één partner te hebben en niet vijf tegelijk. Het is goed, één man met één vrouw. En niet één man met één man of een vrouw met een vrouw. Er komen ziektes van, dat weten we inmiddels. Het is goed om puur met God te leven. Het is goed om net als Job, vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad te zijn. Maar als je dat allemaal hebt gedaan en toch is daar onverklaarbaar lijden. Denk niet dat God tegen je is. Hij is voor je en hij is met je. En hij wil je. En hij heeft er alles aan gedaan om je te krijgen. En het is hem gelukt, want je bent van hem. En de duivel zal je nooit uit zijn hand kunnen roven. Ja. Amen. Zie, wat ik mooi vind is, te midden van de strijd ontmoet Job God zelf. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. En het was al genoeg om hem helemaal gekluisterd aan de hemel te krijgen. Maar nu, zegt hij, heeft mijn eigen oog u gezien. Mijn losser leeft. En ik heb u nu met eigen oog gezien. En hij geeft zich weer opnieuw helemaal weg. Zie, Job's ervaring werd de plek van zijn Gods ervaring. En hij wilde een verklaring, en wij willen een verklaring, maar wat hij kreeg was een openbaring. Hij ontmoette God. God gebruikt de crisis om zijn kracht te laten zien. Dat is wat Job ons vertelt. En ik denk wel eens, soms heeft God misschien wel in onze levens een crisis nodig om ons te overtuigen dat hij God is, om ons terug te krijgen en om meer van zichzelf te laten zien. Soms hebben we misschien wel benauwdheden en problemen nodig om de power of God te zien in ons leven. Amen. Dat klinkt wat minder enthousiast dan eerder, zeg maar. Herken je dat? Bij jezelf. Herken je misschien wel die Jobs ervaring? En hoe God je heeft ontmoet, hoe dat uitliep op een Gods ervaring. Als je door strijd gaat. Door moeite, door benauwdheid, door misère. Wat is God in je aan het doen? Wat wil hij van zichzelf aan je laten zien? Welke overtuigingen groeien er in je hart? Over hem, over jezelf, over hoe je in het leven wil staan. Welke waarden, wat belangrijk is, bouwt hij bij jou in? Misschien wel juist in de crisis. Leer je op hem te vertrouwen, leer je hem kennen. Doet hij iets daar van binnen bij je? Wil God je misschien ontmoeten? Paulus zegt, Gods kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Karov Adonai lenish bege leef. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. En er staat er, en hij verlost de verslagenen van geest. Misschien wel juist die plek van zwakheid. Daar legt God zijn hand op je. En juist daar waar je zwak bent, laat God zijn kracht zien. Waar rouw misschien wel is, daar komt revival. Deze ellendige riep, zegt de psalmist. En de Heere hoorde. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. Hij is te vertrouwen. Ik heb ook geleerd dat de duivel haat het als wij God aanbidden. En God de aanbidding geven die hij juist wil hebben. Het hele verhaal van de Bijbel. De duivel heeft een hekel aan ons als wij 's ochtends onze handen opheffen in lofprijs tot God. En als wij heel ons hart erbij doen bij het lied en helemaal van hem willen zijn. Hij haat het. Hij zit met zijn vingers in zijn oren. Van ergernis. Dat wij aan God geven wat hij zo graag wil hebben. En dan zeg ik, en we doen het lekker toch. Amen. De Heer zegen jullie vanochtend. Ik wil zeggen tegen je, hou vast. Ga door. Geef niet op. Grijp je vast aan de broekspijpen van God. Amen. Doe het. Halleluja. Amen. Ik wil vragen dat we met elkaar maar afsluiten. Ik weet niet wat jullie van plan zijn. Nee.